Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily van 25 en 26 juni 2021. Want we nemen deze op vrijdag 25 juni op, dan komt hij ook online. Maar in de categorie, of in ieder geval in de volgorde, komt hij op 26 juni. Zeg ik het zo goed?
Klopt.
Het is een rustdag, wederom. Rustdag geweest.
We gaan saai.
Behoorlijk saai, ja. Het is een beetje sprokkelen voor content. Heb je dat niet? Nou, EK-content, nou ja, dat bedoel ik.
Volgens mij hebben we vandaag wel heftige dingen gedaan.
Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, zeker. Maar heb je dat niet, dat het op dit moment...
Nou, ik ben tot nu toe de hele dag aan het editen geweest, dus voor mij is dat niet echt zo.
Nee, zaterdag 2 wedstrijden. Wils, Denemarken, Italië, Oostenrijk gaan we op vooruit blikken. En we hebben wat nieuws omtrent Oranje. In ieder geval, een van de assistenten heeft zich uitgesproken vandaag, Ruud van Nistelrooy, hoe het is om door de poolfase heen te gaan en je dan te kunnen opladen voor een knock-out wedstrijd. En ik wil het nog even met jou hebben over dat jij mij voor het blok zette. De beste spelers tot nu toe, maar wat zijn voor jou de slechtste spelers tot nu toe op het EK? Daar kunnen we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst met het nieuws van de dag. Het was een vroegertje voor ons vanochtend.
Ja.
Toch?
Den Haag.
Zo, zeker. Ja, was het voor jou, moest je nog eerder hier zijn?
Ik was hier 7:15.
Ja, oké. Okay, ja. Ik moest helaas wachten, aangezien iemand te laat was die mij op kwam halen. Vaste luisteraar van deze podcast.
Ja, nou ja. Klein beetje karma ook wel, toch? Die je door de jaren heen hebt opgebouwd.
Bij hem? Of bij jou?
Over het algemeen.
Ja, weet ik niet. Maar ik reed dus met Aris Klusman naar Den Haag. En daar hebben wij vanaf 9:00 ochtends een liveshow gemaakt. Voor de ambassade van Hongarije. Over hoe gek land Hongarije is met haar wetten over homoseksuelen, of eigenlijk de achtergestelde in de maatschappij die zij nog verder willen achterstellen. Jeanette van der Laan, oud-international van Oranje Leeuwinnen, was er. Tegenwoordig Tweede Kamerlid van D66. En het venijn zat hem in de staart. Los van de boodschap. Toch? Dat er opeens 10 politieagenten omheen stonden. En die zeiden, wat zijn jullie aan het doen? En het was wel een beetje... Ja, ik voelde me niet heel relaxed, want toen we aan het opbouwen waren, aan het testen, toen kwam er een politiewagen heen. Langs heen rijden. En die vroegen mij... wat gaan jullie doen? Ja, we gaan zo'n item opnemen. Dus niet demonstreren. Toen zei ik... nee, ik dacht dat jullie gingen demonstreren bij de ambassade van Iran. Ik zei, nee. We gaan hier verderop op een heuveltje gaan opnemen. En diezelfde politieagent was één van die 10 die later voor mijn neus stond. Hey, ik vroeg aan jou, wat ga je doen?
Maar ze gingen niet demonstreren ook, toch?
Nee, ik zou een live uitzending maken. En... nou ja, lang
van. Ja, het eindigde met dat je had een gruwelijk shirt laten maken door Studio Wesseling.
Floortje Wesseling, legend.
Floortje, ik denk gelijk Floortje Dessing. Nee. Maar goed. Een Hongarije shirt met een Nederlands shirt. En de kleur. Onderkant. Het kleur is van de regenboog.
Zo'n vet shirt dat gruwelijk we nu zoveel shirt berichten krijgen. Ja. Dit is misschien wel even goed uitleggen. Floor Wesseling heeft 8 jaar lang het tenue, of maar 8 jaar of 6 jaar lang, het tenue van het Nederlands elftal ontworpen. Heb ik ook ooit een podcast met hem over opgenomen. Maar is daarna gewoon doorgegaan met zijn eigen bedrijf, weggegaan bij Nike. En met Studio Wesseling maken ze gewoon heel veel vette dingen. En een van die vette dingen is dat hij voor profvoetballers wel eens blood in, blood out shirts maakt. En dat is dan voor jongens die bij verschillende clubs hebben gespeeld en daar al hun clubs op één shirt krijgen. Maar hij maakt voor ons ook wel eens vette dingen. En dit is er één van die dingen daarvan. Maar het gek is natuurlijk dat iedereen nu dat shirt wil hebben. Ja,
behalve de Hongaarse ambassadeur.
Ja, die wilde hem niet. Wel nog een gesprek geweest, de politie als mediator. Maar hij wilde er niks van weten. En voor de mensen is het wel even goed om uit te leggen. Hij maakt dit echt bij hand. Hè? Het is niet dat hij gewoon naar China zegt, hey, kan je even een shirtje maken. Hij gaat echt uit andere shirtjes dingen knippen en dat dan als één shirt maken. Het is echt geniaal. Dus ook niet meer verkrijgbaar voor de mensen die het graag willen hebben. Ja, dat, het haalde het nieuws.
Het gesprek zit er niet in.
Nee, en dat vind ik heel jammer.
Ja, maar het is denk ik ook wel voor ons... Ik denk dat we nog wel, tenminste wel best wel die hoop hadden... van dat je nog het gesprek aan kan gaan en kan duidelijk maken van... yo, dit is het niet. Nee. En niet dat per se dat wij het verschil maken. Maar wel dat je gewoon weer met iets duidelijk kan maken van... yo, zeker het voetbal is zo'n mooi verbindend iets. En ja, daar staan ze niet voor open. Nee. Maar ja, het is niet anders.
Nee. Ik zag een tekening trouwens in België, de Standaard. Dat Orbán, de baas van Hongarije, eindelijk om is. Een regenboogvlag, alleen dan getekend in een hakenkruis.
Ja.
Moest ik best wel omgniffelen. Ik zie dat het bij jou een andere emotie opwekt.
Ja. Haakkruis is niet zo fijn natuurlijk.
Nee, ik denk ook niet dat dit een hele serieus is, denk je?
Nee.
Oké. Even naar Oranje.
Graag.
Ja, Ruud van Nistelrooy. Uitgesproken over hoe het nou is om nu als assistent spelers voor te bereiden op een knock-out wedstrijd. Daar ging het eigenlijk over. Hij zei vandaag, ik las het bij Tim Redijk in het AD. Hij zei, in de knock-out fase komt er een andere druk bij kijken. En die bepaalt mentaal heel veel in de benadering van dit soort wedstrijden. Toen we als groepshoofd geplaatst waren voor de achtfinale, heb ik in de bespreking wel aangegeven dat er wat druk vanaf is en dat daar onbewust ontspanning bij komt kijken. Het is heel moeilijk om die focus en flow in één keer aan te zetten als je die te veel laat vieren. Die natuurlijke druk was weggevallen en dan moet het meer uit de jongens zelf komen. Dat moet je als staf en ook zeker onderling bewaken of dat gebeurt.
Ja, ja, daarom hoor je ook best wel eens coaches zeggen van we hadden eigenlijk liever een sterkere tegenstander getroffen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, die coaches hebben dat belang ook. Want als je uitvliegt tegen, weet ik veel, Italië op dit moment of tegen Frankrijk, dan heb je een valide reden dat je uitvliegt.
Ja.
En als je tegen Denemarken eruit gaat, ja, dan zegt iedereen, dit was niet zo goed.
Nee.
Maar ik ben wel benieuwd, als ik dit soort dingen hoorde, want hij zat op de persconferentie ook, was hij naar voren geschoven. Ben ik heel erg benieuwd naar zijn rol, want hij zegt ook, dat heb ik in de bespreking aangegeven.
Hij zegt, ik denk dat hij in ieder geval wat ik hoorde op weg hier naartoe, hij pakt zijn momenten waar je echt in de groep toespreekt.
Ja, best bijzonder toch voor een trainer die maar ik denk tot dus, nu toe alleen maar jeugdelftal heeft gedaan.
Ik denk dus niet dat de spelersgroep hem per se als trainer ziet. Ik denk dat ze hem meer ziet wat de rol die Kluivert had in 14. Die was ook assistent-trainer van Van Gaal.
Ja.
Ja, nee, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, het pokeren was
drie kwart van de selectie krijgt nog steeds geld van hem.
Ja. Nee, maar hij staat er tussenin. Ik denk dat Ruud van Nistelrooy niet een pokeraar is, in ieder geval niet met de spelers. Maar hij staat er gewoon echt tussenin. En dat, ja. wat ik gewoon...
Maar toch moet je dat wel afdwingen. Want dat is ook weer het is een makkelijke rol, maar ook een moeilijke rol. Ja, om in kruistermen te praten.
Zeker, ik denk dat hij het heeft afgedwongen, in ieder geval, hoe hij binnenkomt, heeft hij afgedwongen door zijn carrière. Maar ik heb hem ook wel zien praten. Daar dwingt hij ook echt wel wat mee. Ja. Hij heeft zo'n bizarre bevlogenheid in hoe hij dingen probeert duidelijk te maken. Ik heb nu ook met jongens gesproken. Foto Fofana bijvoorbeeld, die met hem gewerkt heeft.
Hij spits van de jong PSV.
Ja, hij krijgt hem dit jaar weer. Hij zegt, hij neemt je echt mee. Als hij iets wil, dan gaat hij het ook duidelijk maken. En hij gaat net zo lang door tot bij je in je koppie zit. En waar ik heel blij mee ben, kijk, ik heb er heel hard om moeten lachen. Hedwiges Maduro heb ik ooit een podcast mee opgenomen over het WK 2006.
Ik moet hier, als ik de naam Ruud van Nistelrooy hoor, moet ik altijd aan deze anekdote
denken. Voor de mensen die het gemist hebben, Nederland treft Portugal in de achtste finales. De slag van Nuremberg.
Vandaag.
Nee.
Zoveel jaar geleden.
Ja, is dat zo? Oh, dat weet ik niet. 91 gele kaarten, 27 rode kaarten. Ruud van Nistelrooy krijgt van mij 2 dagen voor de wedstrijd te horen dat hij niet speelt. Ze gaan het trainingsveld op en saboteert de eerste kwartier van de training door ballen weg te schieten.
Elke bal die hij krijgt in de ronde of zo, schiet hij dan gewoon weg.
En dat mensen gewoon hebben, Ruud, doe eens normaal. En
onvermeerbaar.
Maar dat vind ik wel mooi, want dat is super slecht voor de teamgeest. En hij deed het al een keer bij PSV, vertelde Arnold Brugginke, dat hij bij een 5-0 stand gewisseld werd en woedend werd. Werd daarna nooit meer gewisseld. Maar juist dit soort egocentrisch gedrag, wat hem heel ver heeft gebracht, is nu heel belangrijk om te kijken, oké, ik heb dit destijds gedaan. Misschien heeft het wel invloed gehad op het resultaat tegen Portugal destijds. En dat moeten we nu voorkomen.
Misschien ziet hij het dan ook al aankomen bijvoorbeeld bij spelers, weet je wel. Dat als hij het een beetje ziet borrelen.
Er is één keuze die gemaakt moet worden en dat is Malen of Weghorst. Toch? Ja. Dat is de keuze. En ik denk, als het Weghorst niet is, dus dat Weghorst niet speelt, dat hij daar wel mee aan de slag moet.
Dat het dan belangrijker over hem is.
Ik denk dat Donjan Malen iets anders in de wedstrijd zit op dit moment. Eén keer basis, jonge.
PSV, niet al drie seizoenen lang clubtopscorer in een grote competitie.
Nee, klopt.
Dus nee, zeker eens. En we vergelijken misschien qua mentaliteit, zijn die twee Weghorst en Van Nistelrooy misschien wel best wel overeenkomstig.
Ik denk dat ze elkaar ook wel goed begrijpen in dat opzicht, zeker. Wel mooi ook nog om te horen hoe die over Memphis sprak. Hij zei, het is een jongen met een bepaalde focus, overtuiging en bewijsdrang. Hij heeft altijd de wil om de beste te zijn met het team waarin hij speelt. Ik vind het mooi om te zien hoe hij dat etaleert. Het is een plezier om met Memphis te werken. Hij staat open voor gesprekken over zijn verbeterpunten in zijn spel. In die gesprekken gaat het vooral om details, afronding, positie kiezen, het moment kiezen. Dat soort zaken. Memphis stelt ook veel vragen. Onze gesprekken verlopen op een natuurlijke manier.
Er is weer zo'n discussie losgebarsten na die docu van Memphis.
Ik moet hem nog zien.
Ik heb hem ook nog niet gezien, dus misschien moeten we niet al te lang over hebben. Maar het verhaal die je hoort is dat het ook weer een, ja, weer het beeld geeft van een gesloten persoon. Weet je wel, die heel erg zich afschermt van alles en iedereen. Terwijl je hoort van mensen die dichter bij hem staan, hoor je ook heel vaak dit soort verhalen. Want bedoel, dit van Van Nistelrooy, als je dat vraagt aan een willekeurige buitenstaander, denk ik niet dat dit de inschatting is die over Memphis wordt gemaakt.
Nee.
En dat vind ik wel mooi. En ja, nog over de rol van Van Nistelrooy. Het is wel grappig dat je in dit soort dingen zie je ook een beetje de contouren toch van hoe die staf werkt. Dwight Lodewegen staat er volgens mij onbekend. Dat hij het tactisch gedeelte, dat deed hij bij Koeman ook al, dat hij het tactisch gedeelte voor zijn rekening neemt.
Ja, voor mij
is briefjes zijn altijd van hem.
Erwin van der Looy zei dat toch ook gisteren bij ons in de uitzending. De bondscoach van Jong Oranje, voor de mensen die niet de liveshow gisteren hebben gekeken. Die legt ook uit, die analyseert nu ook ploegen. Dennis Demmers is de hoofdscout, die geeft het door dan aan Oranje. Voor mij gaat dan Dwight Lodewegens daarmee aan de slag.
Ja. Ja. En Van Nistelrooy is dan het bindmiddel, denk ik.
Ja.
Tussen groep en staf. En dat, ja, ik vind dat leuk om dat soort dingen dan op te merken.
Ja, absoluut. Nog wel opmerkelijk dingetje op de, ik weet niet of het de persconferentie was, Daley Blind. Die zei dat ze eigenlijk alleen tegen Noord-Macedonië niet goed stonden, verdedigend. Hij zei, alleen in die wedstrijd hebben we wat ruimtes weggegeven. Die werden vooral groot omdat we zelf vaak de bal snel verloren. Dan sta je soms niet goed in de restverdediging. Ik denk dat we die andere wedstrijden juist heel compact stonden. Ja. Het klein hielden en weinig kansen weggaven.
Ik snap wel dat hij dit zegt.
Maar tegen Oekraïne was dat toch niet zo?
Ja, alleen toen was hij al van het veld af.
Ja.
Ik denk dat hij heeft dit zo ervaren.
Ja. En hij heeft me ook met de neus op de feiten gedrukt. Hmm. Dat van de laatste 11 ontmoetingen met de Tsjechen, Oranje er maar 3 won.
Ja, ik zag het in de krant staan.
Ja, de krant?
Zeker.
De krantjes van Joost.
Als Joost de krantje hebt gedaan, dan ga ik daarna nog altijd even een uurtje liggen en neem ik even de krantjes door.
Ja.
Ik zag het staan. Maar dat we zo'n negatieve balans hebben, man. Ja. En sterker nog, tegen het voormalig Tsjechoslowakije hebben we nog slechtere balans.
Ja?
Echt heel bizar, toch? Oh. Voor, zeg maar, een land wat we niet bij de toplanden scharen.
Ik bedoel,
wij hebben tegen best veel landen een positieve...
Is dat zo?
Nou ja, tegen deze categorie landen wel, toch? Tegen Zweden, ja. Finland, Tsjechië, Oostenrijk, dat soort landen. Daar zijn wij wel de bovenliggende,
ja.
Volgens mij.
Ik moest nog even aan je denken, wat ik al geregeld doe, wat ik heb opgebiecht hier in deze podcast. Jackie Grealish, op weg naar City.
Ja, bizar, man.
Wat vind je ervan?
Ja, gruwelijk, want hij moet naar een absolute topclub. Het is een... Hij is nou echt een fenomeen gewoon. Hij heeft echt iets unieks wat echt bijna niemand anders heeft. Dat vlugge, er worden 100 overtredingen per wedstrijd omgemaakt. Die schemerschermers die niet aan heeft. Het magische, het leiderschap. Want ja. Hij draagt ook, zeg maar, Aston Villa, niet alleen voetballend, maar ook wel qua leiderschap best wel op zijn schouders. En daar is hij best volwassen in. Meestal zie je bij dit soort spelers dan dat ze wel... Weet je, dat gekkige kronkeltje hebben, weet je wel. En hij heeft dat wel, ja, hij heeft dat een klein beetje, maar wel echt wel minder. En ik ben benieuwd of hij bij, welke rol hij dan invult bij een City. Want hij zal, hij komt tekort om op het middenveld te spelen,
ja.
bij City. Dus hij zal dan een rol hangend aan de linkerkant. En dat is een beetje wat Sterling doet natuurlijk.
Ja.
Ik vind hem... Hij is eigenlijk een gespiegelde Mahrez een beetje, denk ik, qua speelstijl. Ja. Maar het gaat om meer dan 100 miljoen.
116,4 miljoen, zag ik.
Ik vind dat... Ik ben helemaal gek van hem. Echt lijp van hem.
Ja.
Maar ik vind dit echt heel veel geld.
Maar, ja...
Maar ik vind het ook... Ik vind het... In vergelijking met andere spelers vind ik dit echt extreem veel
maar
geld.
Zou je eerder voor hem 116,4 miljoen betalen? Of voor Harry Kane, 175 miljoen.
Grealish.
Okay. Ja, ik zag dat Daniel Levy nu heeft geroepen dat ze minimaal 150 miljoen...
Weet je wat hij zou moeten doen?
Daniel Levy?
Trainer aannemen. Dat zou misschien helpen.
Ja. Ja, nee, 150 miljoen pond willen ze nu hebben. En ik zag Fabrizio Romano nog niet zeggen, here we go, maar dat City nu ook een bod heeft neergelegd bij Spurs over de 100 miljoen.
Ik snap dat niet.
Overigens, nog even wat ander EK-gerelateerd nieuws, voordat jij je zo voor kan bereiden op de grote vraag, wie zijn de tegenvallers?
Oh, ja.
De UEFA heeft nu maatregelen aangetroffen, of heeft maatregelen genomen, Pogba en Ronaldo met de flesjes. Bij de persconferentie.
Ja, ja, ja.
Bij, ik weet niet, de scherpe kijker onder ons, die zag al dat er bij Karim Benzema geen drank op tafel stond. Ook al is dat 0.0. Maar het wordt vooraf gevraagd aan de teammanagers. En bijvoorbeeld bij moslims, zoals Paul Pogba, wordt de alcohol weggehaald. Heineken blijft wel op de achterkant. Natuurlijk sponsor en doen ook wel de man of the match. Wat vind je ervan?
Ja, ik heb er niet per se... echt een mening over of zo. Ik vind het is. Ik vind altijd al dat je respect moet hebben voor iemands overtuigingen. Dus als jij overtuigd niet alcoholdrinker bent, dan snap ik dat het niet fijn is als de biertjes voor je staan. Maar volgens mij is het 0.0. Dan vind ik de situatie al wel weer iets veranderen. Dus ja. Laat ik zo zeggen, van mij had het niet gehoeven. Alleen ja, als Heineken het geen probleem vindt en deze spelers vinden het fijn, dan is het natuurlijk helemaal goed, hoor.
Ja, ik denk het ook. Oh, dat is applaus voor je mening.
Nee, dat is echt anders. Hoor. Voor een PowerPoint-presentatie voor een of ander bedrijf.
Ja. Ik moet je ook wel even... ik denk dat ik je ook wel blij kan maken. Van de week was natuurlijk Berghuis. Toen was je niet zo blij.
Nee.
Aankondiging van het shirt.
Zo.
Ja, zo.
Nou, dit is toch hard of niet?
Ja, maar waarom vind je het zo?
Nou, dit is gewoon Ajax-niveau.
Ja, vind je dat?
Vind je niet?
Ja. Oh, ik had
heb eigenlijk... je hem gekeken?
Nee, ik werd gebeld door de oranje wertje van de NOS. Moeten we die live opnemen?
Ja, natuurlijk.
Dan moeten we hem even opnemen.
Maar dan wil ik de tijd even vol met het Feyenoord shirt.
Ja.
Maar dit is qua montage. Is...
Ja, je zit live in de podcast. Vind je dat een probleem, Jeroen Stekelenburg?
Nou, nee, niet echt.
Oké, okay, nou. We hebben het net over Oranje gehad. Over de invloed van Ruud van Nistelrooy op de spelersgroep. Wat vind jij daarvan?
Wat ik denk dat de invloed van Ruud van Nistelrooy is.
Zeker.
Ja, nou, kijk, hij is natuurlijk de enige, niet de enige, want Frank de Boer heeft het zelf, maar assistent heeft toch een beetje een andere rol. Ja, toen hij erbij kwam, hij is de assistent die natuurlijk ontzettend veel ervaring heeft als international, toernooiervaring heeft. Dus je voert toch een ander gesprek met een assistent-bondscoach dan met de hoofdcoach. Dus ik denk dat hij daar vooral een rol heeft, het overbrengen van zijn ervaring. Hij heeft ook verteld, is wel bekend geworden, over 2008 in de groep, toen ze twee wedstrijden gewonnen hadden en veel spelers gespaard hebben. Hij heeft nu ook verteld van hoe dat toen gegaan is. Ja, dus hij brengt veel zijn ervaring over op de spelers. Dat vooral, denk ik eigenlijk.
Ja, ik denk niet dat je belde om in te bellen in onze podcast, toch of wel?
Nee, nee.
Maar het is wel leuk. We zijn een beetje bang.
Waarvoor?
Nou, voor de statistiek die we net lazen van Nederland tegen Tsjechië.
Ja, nou, ik geloof totaal niet in statistieken, maar ik heb wel... ik vind dit wel echt zo'n 50-50 wedstrijd op een of andere manier. Dus het voelt ook een beetje als een herstart in het toernooi, hè? Want het zijn die drie poolwedstrijden. Eigenlijk wist je na één poolwedstrijd al wel dat ze daar doorheen waren. Dus het was echt een soort van beetje lome periode in dit toernooi. En nu gaat het er natuurlijk zondag om. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat het zomaar... Weet je, als er iets tegen zit... Aan de ene kant heb ik het gevoel dat ze wel beter zijn geworden. Dat ze toch wel meer zekerheden hebben en automatisme. Maar het is ook weer allemaal niet zo solide en zo degelijk en zo flitsend... dat ze even over Tsjechië heen lopen. Dus het kan zomaar een hele gekke avond worden zondag. Maar dat bedoelde jij ook, dat het zomaar...
Dat we wel op onze hoede zijn en... Toch, aan de andere kant, gisteren was de bondscoach van Jong Oranje te gast, Aaron van der Looy. En die zei, dat is de tweede persoon die ik voor het toernooi heb horen uitspreken. En hij sprak het gisteren in de uitzending ook weer uit. We worden Europees kampioen.
Ja, ja, ja. Nee, ja. Maar wat, ja.
Ga je mee daarin?
Dat ze Europees kampioen worden? Nee, ga ik niet mee.
Nee?
Nee.
Waar stranden we?
Wat ik net zei. Eerst zondag maar eens doorkomen.
Okay.
En daarna geloof ik wel, weet je, ik denk dat je die wedstrijd eraan wel door moet, eerlijk gezegd.
Oh.
Niet, Niet omdat ik denk dat de Denen minder zijn dan de Tsjechen. Want als de Denen worden, die zijn hoger dan Nederland op de FIFA-ranking. Maar ik heb toch wel het gevoel dat je dan, dat je dan een drempel over bent of zo. Dat je dan, dat je dan echt in het toernooi zit. En daarna krijg je alleen maar schitterende wedstrijden. Duitsland op Wembley. Hoe mooi kan het zijn? Weet je? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Wat natuurlijk ook Engeland kan worden.
Ik wil net zeggen, je vult alvast de resterend programma in.
Ik vond die Engelsen echt heel matig, wat ik van ze gezien heb.
Oh, daar kan je Broes wel helpen. Want ik had Broes aan het begin van de podcast gezegd, we hadden het gisteren over de uitblinkers van het EK tot nu toe. En we moeten het natuurlijk ook hebben over de tegenvallers van het EK die nog steeds in het toernooi zitten. En ik denk dat er wel een paar Engelsen bij zitten, toch?
De spelers, de individuele spelers. Ja, ik heb, weet je, net als jullie ben ik, misschien is jullie werk nog wel meer ook gewoon alle wedstrijden kijken. Ik ben natuurlijk heel erg in detail bezig met één ploeg, namelijk met Nederland.
Ja.
Dus ik heb gewoon echt wel heel veel wedstrijden gemist. En dan zie ik wel delen. En dan zie ik wel Engeland toch wel ploeteren in wedstrijden. Dus dan denk ik wel van, dat valt mij tegen. Maar goed, ik lees wel veel dat Kane is gewisseld een keer. En die heeft ook volgens mij nog niet goed gespeeld. Dus ja, dat is op voorhand natuurlijk een van de verwachte sterren van
Ik vind dat trouwens wel een Jeroen Stekelenburg woord. Ploeteren.
Ploeteren?
Ja.
Omdat ik het woord vaak gebruik.
Ja, dat zeker.
Ik het vaak in de praktijk breng, Niel. Dat kan ook.
Hoor. Dat allebei. Nee. Nee, zeker. Ploeteren. Maar het is een heel leuk telefoongesprek. Maar Broesie wil ook wat zeggen voor mij.
Nee, ik was benieuwd, Jeroen, of jij... Is er bij Oranje eigenlijk een tegenvaller? Of valt dat eigenlijk wel mee? Jouw ogen.
Eigenlijk valt dat wel mee, hè. Ik bedoel, of je moet heel erg meegaan met wat er in het team gebeurd is. Wijndal is natuurlijk uitverdwenen na de oefenwedstrijden.
Dat is niet heel goed gevallen, hè? Wat we horen uit kamp Wijndal.
Nee, dat lijkt me logisch, toch?
Vooral de manier waarop het aan hem duidelijk is gemaakt en in welke gedachtegang hij leefde, dat hij gewoon basis, in ieder geval als basisspeler zou starten.
Ja, weet ik niet. Dat kan. Ik denk niet dat er een manier is dat het wel goed valt.
Klopt.
En dat je dat wel op een goede manier kunt vertellen. Wat ik ervan weet is dat Van Aanholt tegen mij gezegd heeft op een gegeven moment dat het hem wel duidelijk werd bij de 11 tegen 11. Dus dat is dan 2 dagen voor de wedstrijd.
Ja.
Nou, dat lijkt me wel zorgen. Dat is dan niet zo heel erg gek. En die bespreking is toen 12 uur uitgesteld. Hè? Dat was op de avond dat Christian Eriksen op het veld belandde. Dus toen hebben ze pas... Dus hij heeft het op de wedstrijddag officieel gehoord. Misschien dat hij dat heel vervelend vond, kan ik me voorstellen. Ja, en verder uit het elftal erbij is het nooit leuk. Dus dat Wijndal het niet leuk vindt, dat snap ik wel. Maar wat weet jij er dan van? Dat hij echt...
Er gaan natuurlijk diverse verhalen in de media over waarom hij die derde wedstrijd niet op de tribune zat. En ik vernam dat
niet
dat...
Op de bank.
Of niet, gewoon niet bij de selectie zat eigenlijk. Ja, en dat ook een van de redenen is omdat hij slecht met zijn teleurstelling is omgegaan in de week daarna.
Dat kan ik me voorstellen.
Maar goed, jij zit er dichter bovenop, dus jij het zou het moeten weten. En anders blijft het gewoon een speculeren.
Maar dat hij er niet lekker op heeft gereageerd, dat lijkt me nogal wie. Dus dat zijn altijd van die vragen die ik in mijn achterzak heb als ik dat verhaal vooraf maak met de bondscoach. Maar daar kom je eigenlijk nooit aan toe. Want dan heb je zoveel andere dingen die interessanter zijn.
Ja.
De rol van Malen. En ik kan ook wel bedenken dat hij had vooraf gezegd dat hij graag vanwege zijn onderbelasting Van Aanholt 90 minuten wil laten spelen. Ja, en als de nood aan de man is, staat Daley Blind erin. Dus dan kun je altijd nog wel iemand op die plek neerzetten. Dat je tegen Noord-Macedonië andere mensen aan het werk... Gakpo snap ik bijvoorbeeld wel heel goed.
Ja.
Dat hij die dan nu zijn debuut wilde laten maken.
Ja.
Dus heel gek dat hij niet bij de selectie zat, vond ik het niet eigenlijk.
Nee. Voordat we het... Het is trouwens bijna gewoon een gezellig podcast met z'n drie aan het worden.
Zou ervoor tekenen. Hoor.
Ja, ik ook trouwens. Nou, ik ook wel dat jullie het gewoon met z'n tweeën doen. Dat is veel leuker podcast om... Ja, dat weet ik. En Jeroen, zeg maar, jij ook.
Jeroen niet.
Ik kon maar de helft van dit gesprek verstaan, maar ik ook.
Nee, wat mij opviel, misschien heb ik het gemist hoor. Wij hebben natuurlijk, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, we hebben vandaag een live show gedaan voor de ambassade van Hongarije. Over alle uitspraken en wetvoorstellen en wetten die er doorheen zijn in Hongarije. Nu heeft onze bondscoach in het verleden wel eens echt hele domme dingen gezegd over homoseksuele voetballers.
Ik fiets nu langs, dat is wel grappig. Ik ben nog in Zeist, dus fietsen nu. vanaf het trainingsveld terug naar...
Vraag het hem gelijk. Nee, maar is daar eigenlijk nog de afgelopen week op teruggekomen door hem? Of door naar iemand naar gevraagd?
Nee. Nou is daar ook niet... Nou werkt het ook niet zo dat we de bondscoach gesproken hebben.
Okay.
Nou, zou dat ook niet een moment zijn? Vind ik dat een, kun je dat gesprek nog voor je halen of niet?
Jazeker.
Want wat zou je daar dan over willen vragen?
Nou,
want dat was natuurlijk, het was een hele onhandige uitspraak, maar toch niet een uitspraak die enige uitleg vereist of zo. Hij zei iets wat een beetje om te lachen was en heel onhandig was en heel.
Nou ja, ik vond het eigenlijk niet om te lachen, omdat je daarmee wel iemand, een hele groep mensen wegzet.
Ja, maar dan maak je het. Maak je, vind ik, te groot.
Oké, dat kan.
Het is een onhandige uitspraak die heel verkeerd kan aankomen bij mensen. Dus die je wat mij betreft ook best op dat moment zou moeten rectificeren. Hè. Ik bedoel, begrijp me goed dat ik het niet een logische of leuke uitspraak vond. Maar er zit natuurlijk, en ik hoop, natuurlijk kun je op iedere slag een kilo's uitleggen, maar er zat natuurlijk geen kwaad achter.
Zo bedoel ik het niet.
En wat dat betreft, dat begrijp ik al, maar kijk, wat dat betreft kun je het niet vergelijken met de situatie nu in Hongarije.
Nee, maar dat wil ik ook helemaal niet doen.
Waar heel doelbewust een wet wordt aangenomen.
Nee.
Dus ik zou dan niet zo goed weten wat de vraag is. Ik bedoel, natuurlijk kun je vragen aan Frank de Boer van, hey, vind je dat je achter je aanvoerder moet gaan staan en vind je dat jullie een statement moeten maken.
Ja.
En dat kan allemaal heel goed, maar niet op basis van de uitspraak die hij een aantal jaar geleden heeft gedaan, toen hij volgens mij zei over hoe homoseksuelen zich in zijn ogen vaak bewegen, toch? Dat was het een beetje.
Zeker. Nou ja, die conclusie trok hij vooral, dat het daardoor kwam.
Ja.
Maar goed,
ja,
het was toen ook, het was typisch Frank de Boer qua spreken, want hij zei toen, ze zijn wat minder asportief.
Ja. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat ze heel sportief zijn in de ogen van Frank de Boer.
Ja,
nee, het was meer omdat, en dat bedoelde ik meer, en het is heel goed dat jij die vergelijking maakt met Gini Wijnaldum, die geen blad voor zijn mond neemt, ondanks dat denk ik wel vaak tegen hem gezegd wordt, laten we het gewoon daar niet over hebben en gewoon over de wedstrijd hebben en blijf van dat onderwerp vooral vrij ver. Dat Gini Wijnaldum gewoon zegt wat hij denkt, ook over dit soort lastige onderwerpen, dacht ik misschien komt dit ook nog wel een keer naar voren over hoe de bondscoach op dit moment daarover denkt, maar...
Ja, dat zou kunnen. Kijk, morgen zijn we in Hongarije en dan is het een dag voor de wedstrijd. En dan zal het er misschien op de afsluitende persconferentie nog wel even over gaan. Maar goed, ik vind eigenlijk dat we in Nederland al behoorlijk gezegend zijn met inderdaad een aanvoerder die er op deze manier over praat. En ook een bondscoach die je alles kunt vragen. Het is ook terecht dat er nu heel veel aandacht voor is. Maar dat
ja.
is een, kijk, we zijn er wel goed in om in Nederland... te roepen om een statement en is het statement er en dan is het weer niet goed. Weet je, we was toen met die shirts ook voor Qatar. Ja, ze moeten wat doen. En dan hadden ze een shirt aan. Ja, wat erop staat is niet goed.
Nee, ik vind maar... Ik snap dat je niet elke avond naar ons kijkt. Ik snap dat wel. En dat Broes en ik het er heel vaak over hebben gehad. Dat ik vind het veel belangrijk dat het intrinsiek gedragen wordt door mensen. Dus bijvoorbeeld bij Gini, die wel zich hier heel erg over uitspreekt, over het racisme-debat in Nederland. Maar over Qatar op dit moment nog niet zo'n uitgesproken mening heeft. Dat vind ik veel relevanter en ook veel belangrijker, zeg maar, in de wereld waarin we leven. Want je kan wel een statement naar buiten dragen. Maar ja, als je er niet in gelooft, wat draag je dan uit?
Nee, dat klopt. Maar hij heeft daar zelf natuurlijk, en dat was een beetje een Babylonische spraakverwarring, maar wat hij over zei toen op die persconferentie, toen hij met Pascal... een beetje in onbegrip raakte.
Pascal Kamperman van ESPN.
Ja, was natuurlijk wel waar wat hij zei. Kijk, Pascal bedoelde dat niet verkeerd.
Dat denk ik ook niet. Nee,
dat is zo. Alleen, wat Wijnaldum zei, is natuurlijk volkomen terecht. Op het moment dat jij heel gepassioneerd en oprecht uitspreekt over racisme, betekent niet dat je vervolgens over alle andere dingen ook een mening moet hebben. Want dat suggereerde bijvoorbeeld Johan Derksen op een gegeven moment wel. Hè? Als je hier wat van vindt, dan waarom vind je dan daar niks van? Want dat zijn 6500 doden en enzovoort.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk vergelijkingen. Waarom zou je die willen maken? Weet je, dat je begaan bent met het een, wil toch niet zeggen dat je activistisch in het ander moet zijn? Dat is onzin.
Ja.
Dus dat vind ik heel erg. En ja, dus We vinden vaak heel erg scherp van ze moeten dit of ze moeten hier wat van vinden. Of nu gaan we naar Hongarije en ze moeten... Ja, ik vind gewoon dat we boffen met de maatschappelijke betrokkenheid van een vrij groot aantal spelers uit deze selectie.
Ja.
En,
dat, 100%.
Zou je dan iets minder met ons oordeel klaar kunnen staan?
Nee, maar dat is het ook. En dat vind ik dus zo mooi, dat dus dit niet alleen leiders zijn op het veld, maar ook daarbuiten en niet alleen op het voetbalgebied. En dat is inderdaad, daar kan je niet altijd voor kiezen, want soms heb je ze niet. En nu denk ik dat we bijvoorbeeld met Virgil en met Gini wel echt twee uitgesproken leiders daarin hebben.
En hij heeft mij wel echt verrast, Wijnaldum, moet ik eerlijk zeggen.
Ja,
want,
zeker.
Want in de voorafgaand aan het toernooi, voorafgaand aan het trainingskamp, ging het natuurlijk wel een aantal keer over van wie gaat de leemte invullen die Van Dijk heeft achtergelaten. Maar hij is toch een meer dan waardig aanvoerder gebleken.
Ja.
En ook in het veld.
Ja. Wil die eigenlijk over nog andere dingen bellen? Want dan bel ik je zo even terug, want we hebben nu de podcast opgenomen.
Ik wil vragen hoe het gaat.
Dat vind ik heel lief.
Ja, als je het een beetje leuk had in het clubatelier.
Zeker, ja. Helaas heb jij nog geen tijd gehad om langs te komen. Hè? Dat is ook een beetje lastig met jouw schema.
Nou, ik weet niet of jullie, gaan jullie door als Nederland eruit ligt?
Tuurlijk, net zoals in 2016. Ga jij door als Nederland eruit gaat?
Ik ga niet door als Nederland eruit ligt, nee. Dan ben ik...
Maar ga je dan op vakantie of kom je dan bij ons langs?
Nee, daar kom ik wel een keertje langs, zeker.
Gezellig.
Want ik moet half juli alweer naar Tokio, hè.
Ja, dus zo is het.
Heel veel tijd voor de vakantie.
Ik ben niet vaak jaloers op je, want we hebben het echt... Ik denk dat we de beste werkomstandigheden ooit hebben hier bij Club Atelier. Mm-hmm. Maar mm-hmm. Als ik dan jullie een pizzaatje zie wegeten daar in Zeist, in de vlog... Ja, dan geniet ik wel, hoor.
Jeroen, jullie doen het echt fucking goed.
Ja, ik denk dat Bruce de voorzitter is van de fanclub van de vlog, hoor.
Ja, de vlog. Ja, de vlog is... Dat, soms heb je een idee en dan dat is, ging een jaar on hold vanwege corona. En dat hebben we dan nu weer afgestoft. En natuurlijk is het anders geworden dan we hadden gedacht. Want als corona niet had... deze pandemie niet dat EK zo had beheerst.
Ja.
Dan hadden we nog op veel meer toffe plekken kunnen komen natuurlijk. Weet je? Dan hadden we gewoon... voordat de spelers er zouden zijn in de kleedkamer kunnen zijn.
Ja, tuurlijk.
Dan had je dat echt nog veel meer achter de schermen kunnen laten zien. En dan hadden we zelf ook aan bussen kunnen filmen en zo. Maar goed, dat idee hadden we dus anderhalf jaar geleden.
Nou,
dankjewel, Bruce.
Een van de eerste was, maar ik weet nog dat jij je twijfels... Wij zaten koffie ergens te doen in Amsterdam. En dat jij je twijfels uitsprak richting mij. Is dit wel iets voor mij? Een vlog?
Nou, dat is met name... dat is omdat ik 47 ben.
Dus dat zou je niet zeggen.
Nee, maar dat is toch een goede reden om je dat af te vragen. En daarbij moet het wel hand in hand gaan met het werk dat ik... daarnaast doe.
Ja.
Want het gevaar dat het een beetje een lollige ondertoon... Nou, het moet een beetje een lollige ondertoon hebben, maar het moet niet te scheidlollig worden en dat je serieuzer werk niet meer goed kunt doen natuurlijk. Dus daar had ik wel een beetje twijfels over. Ja. Maar kijk, de manier waarop het nu in elkaar gezet wordt en zo, is het prima. Weet je, het is superleuk. Ik vind het zelf ook echt wel leuk. Ik vind het ook leuk om te doen. En met Giel is ook super gezellig. Dus, en met Tom, weet je, dat is ook leuk. Iedereen heeft er lol in.
Ja.
Dat maakt.
Jij was niet helemaal overtuigd, hoor, Bruce, van die uitspraak van Tom. Tot de finale is er altijd hoop. Die hebben we nog geanalyseerd in de podcast.
Ja, ik weet niet zo goed meer wat ik over zei.
Nee, ik weet ook niet zo goed eigenlijk. Sommige dingen moet je niet... Kijk, om dan met een Tom Egbers uitspraak, maar deze Tom Egbers uitspraak te vergoeilijken. Never ruin a good story with facts. Dus het is een mooie uitspraak en die moeten we misschien maar niet te veel aan het
maken. Eens.
Mooie laatste woorden, in ieder geval, van dit gesprek. Ik bel je even na de podcast even terug. Is dat goed, of ben je dan weer druk?
Nee, prima. Ik heb alle tijd nu.
Oh, gezellig. Nou, dan bel ik je straks. Yo, doei.
Hoi. Keurige bijval in de podcast.
Maar
weet je wat het wel? Als jullie twee beginnen te lullen,
ja.
dat is echt bizar.
Maar mag ik één ding zeggen? Hij staat altijd aan. Hè?
Hij weet ook bizar veel.
Dat is het ook. En het is ook wel lastig, want ik heb in het begin best wel, als een vriend afgezeken wordt op tv over hoe die dingen doet. Maar ik denk dat hij nu ook pas eigenlijk de credits krijgt voor hoe hij zijn werk doet, zeg maar. Snap je? Hij is niet de joviale man die Oranje doet. Hij, voor de mensen weten het niet, maar voor mij, als ik het goed zeg, was hij de opvolger van Jack bij Oranje. Zeg maar, na de wedstrijden in...
Ja, en de reportages was Bert Maaldering.
Zeker.
En dus, die was natuurlijk ook legend.
Ja, en het zijn hele andere mensen. Ik denk dat dit het bewijst. Hij belt nu. Wil je in een podcast? Ja.
Kwartiertje
en
erbij.
En hij legt het zo goed uit wat er allemaal... Maar goed, dat is misschien ook wel door de vriendschap.
Wij zeggen allebei heel vaak maar goed. Heb je dat opgemerkt?
Nee, maar als je het nu zegt, dan geloof ik dat. En ploeteren, let erop, hè. Bij reportages of vragen van Jeroen Stekelenburg. Zo'n ploeterer index. Nee?
Zesje.
Nu was de rustdag toch nog leuk.
Moet ik nog even die spelers noemen, die ik echt kut vond?
Ja, en we moeten daar nog vooruit blikken, hè, op twee wedstrijden.
Oh.
Ja, zeker.
Zeker weten.
Nee, zeker, ga maar door.
Harry Kane, vond ik goeie van Jeroen Stekelenburg. Ja, we beginnen even high profile. Chesney, niet zijn beste toernooi gehad. Nee. Ik vind het te obvious om Lewandowski te zeggen, dus... Chesney zou ik willen zeggen.
Ik wil alleen van spelers die nu nog doorgaan. Want er zijn heel, veel spelers die tegen zijn gevallen. Maar die zijn nu toch al het toernooi.
Even denken.
Dan wordt het lastiger.
Dan wordt het wel moeilijker, ja. Even denken. Mertens?
Ja, vind ik een hele goeie.
Het speelt niet fantastisch. De verdediging van België ben ik ook niet helemaal voor. Ja, bij Engeland zitten wat spelers... en Southgate ben ik teleurgesteld in.
Waarom ben je teleurgesteld in Southgate?
Vanwege het niet laten spelen herhaaldelijk van Jadon Sancho.
Ja.
En bij Kroatië, Kramaric. Ik vind dat echt een hele goede spits namelijk. Maar die wordt soms niet opgesteld. En als hij speelt, heeft hij nog niet overtuigd. Dus dat vind ik wel op zich wel aardig optie.
De man waar ik in 2018 fan van werd, Ante Rebic.
Ook onzichtbaar.
Ja, toch?
Morata.
Ja, oh jeetje, daar moeten we het nog wel even over hebben. Heb je zijn uitlating gezien?
Ja.
Dat was wel...
Heel de nacht niet geslapen.
Nee, ja, want iemand vroeg het. Klopt het dat je na de wedstrijd tegen Polen 9 uur lang wakker hebt
gelegen? Maar hij had wel echt een goede verklaring, toch?
Ja.
Of tenminste, hij vertelde gewoon van... Ja, het kan door de adrenaline komen. Het kan ook doordat ik mijn werk niet goed doe. En daar baal ik gewoon van.
Ja.
En hij zei van... Ja, ik leg mijn telefoon weg omdat ik zoveel reacties krijg. En toen dacht ik van... Oké, ja, dat is natuurlijk niet oké.
Nee.
100% niet, maar ja... Dat is de shit waar je als voetballer mee moet omgaan, helaas.
Ja.
Hoef het niet normaal te vinden, maar het is wel zo.
Nee, en ik moet wel zeggen, ook iemand die ook in 18 wel uitblonk voor mij, Pavard, bij Frankrijk. Ja. Ik zat even wat dingen te kijken, hè, waarom Frankrijk het goed doet en niet goed doet. Daar kwam Pavard niet heel lekker in uit. Maar voor de rest, ja, de meeste spelers die echt tegenvielen, weet je, die beste... Ik wilde hem nu al nomineren, maar toen dacht ik, die keeper van Slowakije.
Dubravka.
Heeft wel een mooi huis gekregen trouwens, in Ibiza.
Ja.
Goed, twee wedstrijden. Morgen, vandaag, wanneer je de podcast luistert. Wils Denemarken, wie is de favoriet?
Denemarken, denk ik wel.
Ja.
Hebben...
Ik vind het wel grappig, hè. Iedereen in Nederland gaat ervan uit dat Denemarken doorgaat. Laat ik het zo zeggen, ik heb niemand die ik nog heb horen zeggen... Nee, maar als we nu winnen, dan dat kunnen we zomaar tegen Wils staan.
Nee, klopt. Klopt, ik zei het net ook.
Ja, en Jeroen Stekelenburg ook.
Ja. Nee, maar dat komt denk ik omdat we denk allemaal Denemarken kwalitatief wel beter vinden. Maar ja. Wat ik zei, volgens mij heb ik al eerder deze week, zei ik ook van... Wils is eigenlijk stiekem best makkelijk door deze pool gekomen.
Absoluut, en dat komt omdat ze zich in die eerste wedstrijd echt een punt hebben weggesnoept tegen Zwitserland. Mm-hmm. Nou, toen liep Turkije enorm in de val tegen Wils. Ja, en toen waren ze er al.
Ja.
Een klein verliesje tegen...
Misschien hielp het ook mee dat ze pas als laatste tegen Italië hoefden.
Ja,
door dat je de eerste wedstrijd tegen Italië had gespeeld, of die tweede, dan sta je na twee wedstrijden sta je op één
dan
punt.
Moet je.
En dan moet je, en nu was dat anders. Dus dat speelt me zeker mee.
En bij Denemarken is het andersom. Die hadden twee, nou de eerste wedstrijd hoef ik het niet over te hebben.
Nee.
De tweede wedstrijd een hele goede eerste helft tegen België. Daarna gingen ze eraf tegen Kevin de Bruyne, zo kan ik wel stellen.
Mm-hmm.
En die namen alles namen ze mee. Alles namen ze mee. Ik blijf het zeggen, die goal van Christensen, daar zat alles in.
Ja.
Van die eerste twee wedstrijden. En neem het goede gevoel mee, denk ik, nu naar deze wedstrijd. In de Johan Cruijff Arena.
Ja, ik verwacht gewoon Denemarken.
Ja. En dan verlenging en dan Wils.
Ja, volgens mij heb ik dat ook in mijn scorito.
Echt?
Ja.
Oké.
Maar wel dat verlenging.
Tot wanneer kan je die aanpassen trouwens? Het is een hele goede.
Vandaag. Nee, tot vlak voor de wedstrijd volgens mij.
Dus als je het nog niet gedaan hebt...
Dan speel je voor de achtste finales. En dan moet je weer topscorers invullen.
Note to self. Ik moet het even gaan doen. Goed, Italië-Oostenrijk. Dit zou dus een typisch Nederland, zeg maar, een Nederland zijn uit voorgaande toernooien.
3-0 voor Italië.
Ja? Die denderen gewoon door?
Ik vind Oostenrijk echt matig.
Nee, dat ook. Maar, ja. Dit is
Italië komt deze sowieso door, maar en daarna... denk van, daar zou het wel een keer mis kunnen gaan. Maar Italië is klasses beter dan Oostenrijk.
Heel goed. Over klassen gesproken, mooi zeg. Laten we eens luisteren naar onze vriend uit Monaco, Juriaan van Wessem.
Italië-Oostenrijk is een klassiek duel uit de middeleeuwen van het voetbal. In de jaren 30 van de vorige eeuw waren beide landen aan elkaar gewaagd. De topclubs uit Italië en Oostenrijk troffen elkaar in de legendarische Mitropa Cup, de voorloper van de Champions League. En ook de nationale ploegen daagden elkaar uit tot enkele topprestaties. Bij het WK van 1934 stonden ze tegenover elkaar in de halve finale. Op 3 juni werd er in een uitverkocht San Siro een legendarisch duel gespeeld, dat vooraf in het teken stond van de confrontatie van Giuseppe Meazza met Mattia Sindelar, de twee topspelers van dat moment. Oostenrijk was favoriet, want het wonderteam van Hugo Meisel had enkele weken voor dit WK Italië nog met 4-2 verslagen in een oefenwedstrijd in Turijn. De Italianen wonnen dit keer met 1-0 dankzij een discutabel doelpunt omdat doelman Platzer zou zijn gehinderd door Meazza, waarna de Italo-Argentijn Guaita de bal in het doel kon werken. Scheidsrechter Eklind keek ernaar en had geen overtreding gezien. Maar volgens overlevering zou de Zweed vooral een oogje dicht hebben geknepen omdat hem een vakantie op het eiland Capri was beloofd na het WK. Die treffer viel in de 19e minuut en uiteindelijk wist Oostenrijk niet meer gelijk te maken. Dat had vooral ook te maken met een enorme misser van Sindelar in de slotfase toen hij vrij voor het doel kwam. Maar er werd ook een treffer vanwege buitenspel afgekeurd waarbij de Oostenrijkers hun twijfels hadden of dat er eerlijk aan toe was gegaan. Italië plaatst zich voor de finale en zou uiteindelijk wereldkampioen worden. 2 jaar later won Italië ook de finale van de Olympische Spelen in Berlijn, in een finale tegen Oostenrijk. Het werd 2-1 en dus nam Oostenrijk geen revanche. Weer 2 jaar later op het WK in Frankrijk bestond Oostenrijk niet meer, want het was opgenomen in het Derde Rijk, de zogenaamde Anschluss.
Zo kan je ook uit die podcast van, of die podcast, die bijdrage van Juriaan van Wessem gaan. Je wordt er blij van?
Nou ja.
Je wordt altijd blij van Jur.
Voetbalkennis.
Zo is het. Dit was de EK Daily podcast van dan wel 25 of 26 juni, afhankelijk wanneer je hem luistert.
Of 27, kan je hem ook luisteren. Ja, dat is mooi aan podcast.
Zeker. Maar morgen zijn we er gewoon weer en dan gaan we vooruitblikken op Oranje. Ik heb voor het eerst in hele lange tijd een soort van wedstrijdspanning.
Oeh.
En ik nog even uitleggen kort. Dat komt ook omdat we hier met 600 man gaan kijken. Allemaal getest, dat moet ik nog wel even bij zeggen. Maar ik denk niet dat ik eerder met zoveel mensen naar een voetbalwedstrijd heb gekeken.
Nee, ik denk dat ik ook buiten het stadion, in mijn eentje gewoon in de regie ga kijken.
Heel goed. Dit was hem. Graag tot morgen.